Naar Psalm 41 gaan wij vanavond. Waarvan de woorden ons langzamerhand toch wel enigszins bekend moeten voorkomen. De Psalm van David, voor de opperzangmeester. Wel gelukzalig is hij die zich verstandiglijk gedraagt jegens een ellendige. De Heere zal hem bevrijden ten dagen des kwaads. De Heere zal hem bewaren en zal hem bij het leven behouden. Hij zal op aarde gelukzalig gemaakt worden. Geef hem ook niet over in zijn vijanden begeerte. De Heere zal hem ondersteunen op het ziekbed. In zijn krankheid verandert gij zijn ganse leger. Ik zeide, o Heere, wees mij genadig, genees mijn ziel, want ik heb tegen u gezondigd. Mijn vijanden spreken kwaad van mij, zeggende, wanneer zal hij sterven en zijn naam vergaan? En zo iemand van hen komt om mij te zien, hij spreekt valsheid. Zijn hart vergadert zich onrecht. Gaat hij uit naar buiten, hij spreekt ervan. Al mijn haters mompelen tezamen tegen mij. Ze bedenken tegen mij hetgeen mij kwaad is, zeggende, een Belialstuk kleeft hem aan en hij die nederligt zal niet wederop staan. Zelfs de man mijns vredes, op welke ik vertrouwde, die mijn brood at, heeft de verzen tegen mij grotelijks verheven. Maar gij, o Heere, wees mij genadig en richt mij op en ik zal het hun vergelden. Hierbij weet ik dat gij lust aan mij hebt, dat mijn vijand over mij niet zal juichen. Want mij aangaande, gij onderhoudt mij in mijn oprechtigheid en gij stelt mij voor uw aangezicht in eeuwigheid. Geloofd zij de Heere, de God Israëls, van eeuwigheid en tot in eeuwigheid. Amen, ja amen. Ik weet niet of u dit soort dingen opmerkt bij het lezen. Maar dit is nou typisch zo'n psalm die opgebouwd is als een introversie. Dat wil zeggen, in de eerste verse bouwt het een en ander zich op. En in de laatste verse gaat het langs dezelfde route, maar dan bouwt het weer af. Dat wil zeggen, komen we weer aan het begin uit. En de psalm eindigt ook inderdaad zoals je begint. En dat ik daar meteen wat van zeg, is omdat wij natuurlijk onvermijdelijk weer struikelen over de term voor de opperzangmeester, waarmee deze psalm min of meer begint. Maar het aardige is natuurlijk dat hij eindigt met van eeuwigheid en tot in eeuwigheid, amen, ja, amen. En ik heb u eerder al eens uitgelegd dat heel die term opperzangmeester precies die betekenis heeft. Namelijk met het oog op, met het zicht op, of gericht op de eeuwigheid. Dat wat blijft en dat wat hoger is. Vandaar opper en vandaar meester. Het woord zang is erbij tussengevoegd. Maar opper en meester, dat zit erin, hè, in La Menachach. Maar zo eindigt de psalm ook. Namelijk van eeuwigheid tot in eeuwigheid. Amen, ja, amen. Want die hele psalm is zo opgebouwd. Hè? Met in het midden een gedeelte dat wij ook meteen zouden moeten herkennen. Over de vijanden namelijk. Eigenlijk begint dat in vers 6. En daarna nog weer zo'n stukje. Parallel daaraan in vers 8. Maar vanaf vers 8 gaat hij terug. Dus heeft er iemand belang bij die structuur? Of schrijft iemand dat op? Dus het opschrijven, nou, kijk, bij mij ziet dat er in mijn aantekeningen zo uit, zo'n introversie. Kunnen jullie dat zien? Van daaruit. Vers 1, vers 2 tot 4, we springen steeds verder in. En dan gaat hij weer terug en dan staan er precies dezelfde dingen boven elkaar. Of bijna hetzelfde. Nou ja, het kunstje is dat je de juiste woorden gebruikt, dan staat er precies hetzelfde. Hè? Ja, zo is het nou eenmaal. Die moet ze eruit weten te pakken uit die versen. In vers 1 hebben wij eeuwigheid. Dat hele woord staat er niet, maar er staat dat begrip La Menachach. Met het zicht op de eeuwigheid. Dus die schrijf ik op. Voorste kolom. Daaronder komt vers 2 tot en met 4. Dat gaat over Gods zegeningen voor de Messias. Althans, zo heb ik het maar genoemd. Gods zegeningen, Gods zegen voor de Messias. Dat is vers 2 tot en met 4. Vers 5 is gebed. Daarna vers 6, de eerste helft van het vers. De vijanden handelen. En dan, tweede helft van vers 6, de vijanden spreken. En dan vers 7, de verrader. Dat woord heb ik opgeschreven. Zo iemand van hen komt, spreekt valsheid, vergaat onrecht, weet je veel. Dat was niet zo moeilijk, tot het heden. Maar nou gaat de route terug, maar hij loopt niet helemaal precies gelijk terug. Dat maakt het juist weer interessant. Want vers 8 begint weer met de vijanden handelen. Dus vers 8, de vijanden handelen. En dan begrijp je hoe het verder gaat, hè. Vers 9 weer, de vijanden spreken. En in vers 10 heb je weer de verrader. Nou ja, in ieder geval Judas, dat weet iedereen, hè. En dan gaat hij echt terug met vers 11, gebed. Overeenkomend met vers 5 dus. En dan vers 12 en 13. Gods zegen voor de Messias. En dan vers 14, uiteraard, eeuwigheid. Hebben u die? En anders komt u in de pauze even, kijkt u even in mijn aantekening hoe u dat opschrijft. Hè? Het loopt parallel aan elkaar. Maar je ziet er een opbouw in, een structuur. En met grote nadruk ligt dus nou hier ook, wordt hier gesproken in het midden van de psalm over de vijanden die vijandig handelen, vijandig spreken en bovendien optreden als verrader. Waarmee je terecht bent in ieder geval bij Judas, maar eigenlijk, want het is eigenlijk een beetje te veel eer voor Judas. Eigenlijk ben je terecht bij Juda. Het Joodse volk namelijk, waarvan Judas nou eenmaal de personificatie was. Zeg maar één type, voor het gemak. Maar goed, daar hebben we het vanzelf over. Want ik begin gewoon vooraan. Dat, voor de opperzangmeester, dat begrijpt u natuurlijk. Dus daar gaan we niet verder op in. Dan krijgen wij vers 2. Waar staat wel gelukzalig? Het is net als psalm 1 en heel wat andere psalmen beginnen zo. Hè. Wel gelukzalig is hij. De vraag is natuurlijk ogenblikkelijk, wie is hij? En als ik dat nu zo vraag en niet verder lees, weet u het antwoord. Dus ik had het zo niet moeten doen. Ik had het zo niet moeten vragen, want er staat... Wel gelukzalig is hij die zich verstandiglijk gedraagt jegens een ellendige. Dus nou is de vraag, wie is de ellendige? Dan wel, wie is degene die verstandiglijk handelt jegens een ellendige? En het antwoord is... De ellendige, dat zijn wij. Hoewel in de regel psalmen als deze anders worden toegepast. Hè? Dan zijn wij degene die verstandig handelen jegens een ellendige. En daarna zal de Heer ons wel helpen als we ziek zijn, bijvoorbeeld. En ons bed opmaken, want dat staat er. Dat lees ik zo nog wel een keer. En ons ondersteunen en nog zo het een en ander. En toch, dat is, nou ja, In derde instantie, vierde instantie kan zoiets natuurlijk, voor zover wij vereenzelvigd worden met Christus en één plant met hem zijn geworden, is het niet helemaal ten onrechte, maar het is niet de eerste betekenis van de psalm natuurlijk. Hè? Degene die verstandiglijk zich gedraagt jegens een ellendige is uiteraard de Heer Jezus zelf, die op die grond ook van Gods wegen allerlei ondersteuning krijgt. En ook genade, als verhoring van het gebed in vers 5. En die ellendige, ja, dat, of u dat nou bent of ik, dat maakt niet zoveel meer uit natuurlijk. Hè? Bovendien bij dat woord een ellendige zou je natuurlijk kunnen afvragen wie is dat specifiek. Maar je kunt je ook realiseren dat het woord een nou eenmaal niet bestaat. En dan had het ook nog gewoon kunnen zijn het ellendige, alles wat ellendig is. Als geheel, in een enkelvoud, dus ellendig. Ellendige. En dan zetten wij het woordje een ervoor en dan denken wij, nou moeten we kiezen wie het is. Maar het hoeft helemaal niet. Waar het over gaat is natuurlijk toch gewoon over de gehele ellendige mensheid. Ten opzichte van wie de Heer Jezus zich verstandiglijk gedroeg. Want het is in hoge mate natuurlijk inmiddels vervuld. Wel gelukzalig is hij die zich verstandiglijk gedraagt. Het is een aardige term, veel te neutraal eigenlijk in zo'n Nederlandse vertaling. Verstandelijk gedragen, dat is één woord, sakal. Sakal in het Hebreeuws. De grondbetekenis schijnt iets te zijn van rondom zien. Het heeft iets met rondom te maken. Met de ego en de geel van gauw en de cirkel en dat soort begrippen zitten erin. Daar hangt het mee samen in elk geval. Maar de betekenis is fundamenteel die van in het rond kijken. Maar daarvan afgeleid. Men stelt zich op de hoogte van de omstandigheden. Daar komt het begrip verstandig naar voren. Maar er zit ook aan vast dat men dienovereenkomstig handelt. Dat is het eigenlijk. Je kan het ook langs de andere route uitleggen, want sakal is gewoon het Engelse woord. Is gewoon het Engelse woord. Skill. Skill. Nou ja, maar die doen het met dubbel L, vooruit dan. En u weet toch wat skill is? Dan weet je waar het over gaat en weet je wat de bedoeling is. Je kent de omstandigheden, je kent de ins en outs van het hele verhaal. En in overeenstemming daarmee handel je daarmee en gebruik je je gereedschappen. Desnoods van Black & Decker, maar skill. Dat is wat het is. Vakmanschap zeggen we dan. Ja, nou ja, vooruit maar. Maar het is eigenlijk een veel breder begrip. Hoewel, vakmanschap vind ik hier niet zo vreemd. Ook in deze context niet. Want dit verstandelijk handelen van, nou ja, niet zozeer David, hoewel hij dat ook was, maar in het bijzonder van de zoon van David, komt tot uitdrukking in zijn werk als zoon des mensen. Als zoon van David, maar als zoon des mensen. Daarom, ja, te zeggen dat het zijn vak was, dat vind ik weer overdreven. Maar je kan natuurlijk wel zeggen dat hij hier op aarde geboren werd, inderdaad met een bepaalde bestemming. Hiertoe was hij in deze uren gekomen. En hij heeft dat inderdaad volbracht. Met skill, hij wist hoe hij dat doen moest. En daar gaat het over. De aardigheid is overigens dat wij bijvoorbeeld in Efeze 1... lezen... vers 7... Nou, eerst maar even vers 6, want ik ben hier nu toch, hè, in Efeze 1, vers 6. tot prijs der heerlijkheid zijner genade, genade door welke hij ons begenadigd heeft in de geliefde. God heeft ons begenadigd in de geliefde. Het gaat hier over de zegeningen die wij in Christus hebben, hè? En waarmee wij in Christus gezegend zijn. Volgens vers 3, het beroemde vers. En een van die zegeningen is dat wij in Christus genade hebben ontvangen, begenadigd zijn geworden. En in plaats van Christus of iets dergelijks staat er, heeft ons begenadigd in de geliefde. Dat is wel aardig, want als je dat zou moeten vertalen naar het Hebreeuws, maar het is in het Grieks geschreven, hè? Door lieden van belachelijke lippen en andere talen is het Nieuwe Testament tot ons gekomen, toch? Maar als je terug zou vertalen naar het Hebreeuws, schrijf je voor geliefde dus gewoon op de naam van David. Dus er zit iets. We zijn in David, dan wel in de zoon van David, begenadigd geworden. En die lees ik nu vast, omdat ik straks toch moet lezen dat hij bidt, o Heere, wees mij genadig. En inderdaad, de Heer Jezus Christus zelf heeft genade ontvangen. Daarom stond hij op uit de dood, of daardoor stond hij op uit de dood. Maar in hem, wij die aan hem deel hebben gekregen, hebben in hem genade ontvangen. Dus wij zijn in hem begenadigd. Dus je doet er goed aan te proberen te begrijpen hoe dat zit met dat de Heer Jezus Christus zelf genade heeft ontvangen. En dat is niet zo moeilijk, waarom ook niet. Hij werd als misdadiger veroordeeld. En ik bedoel niet maar door de Joden, maar van Gods wegen. Toch? Hoe komt het dan, is mijn vraag van jongs af aan altijd geweest. Eerlijk waar. Hoe komt het dan dat hij maar zo opstond uit de dood? Of werd opgewekt uit de dood? Wij dachten toch dat zondaren voor altijd, voor eeuwig verloren waren. Hoe komt het dan dat hij opstond uit de dood? En het antwoord is, omdat God hem begenadigd heeft. Is dat dan niet in strijd met de wet? Nee, dat is niet in strijd met de wet. Want God rekende zijn geloof tot gerechtigheid. En daarom droeg hij weliswaar onze zonde, leed de straf der zonde en verdween in de dood. Maar vervolgens ontving hij van Gods wegen, niet op grond van de zonde die hij droeg, maar op grond van zijn geloof, ontving hij genade en dus eeuwig leven. Korter kan ik het dan niet vertellen, maar dat is wat het is, hè. Maar nu verder, want daar ging het me eigenlijk om, zo kwam ik hier in Efeze 1. In welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, door zijn leven namelijk. Want als hij niet leeft of niet is opgewekt, dan zijn wij nog in onze zonde en zijn wij verloren, zegt 1 Korinthe 15. Dus in hem hebben, in welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar de rijkdom zijner genade, met welke hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid. En, wat staat er in uw Bijbel? Ja, bij mij staat voorzichtigheid, ja. Ik meen dat de NBG daar heeft iets van verstand of zo. En de aardigheid is nou juist dat het woord voorzichtigheid, dat komt helemaal overheen. Nou ja, verstand uiteindelijk ook, maar het is zo'n statisch begrip, hè. Dan gebeurt er niks, dat is zo'n abstract ding, verstand, hè. Je hebt, mensen hebben een goed verstand, maar gebruiken het niet. En wat is dan verstand? Dus je er niks mee doet. Statisch. Dus het ding kan je in de kast leggen en die weer uithalen. En heb je niks aan, hè, verder. Hè? Maar voorzichtigheid veronderstelt, het Nederlandse woord althans veronderstelt, dat er dus rondom gekeken, nou ja, in ieder geval vooruit gekeken wordt. En dat is waar het om gaat. En daarom komt het woord heel goed overeen met dat sakal uit de psalmen. De uiteindelijke betekenis is die inderdaad van inzicht, verstand enzovoorts. De grondbetekenis is inderdaad van die van zien en daaruit handelen. Vandaar dat woorden als voorzien daaraan verwant zijn. Hè? Want voorzien wil niet zeggen dat men alleen maar vooruitkijkt. Maar het wil zeggen dat men ook maatregelen treft in verband met of op grond van wat men ziet. Hè? De Heer zal voorzien. Jawel, dat betekent dat de Heer ziet. Maar dat betekent dat hij ook de consequenties daaruit trekt en op grond daarvan actie onderneemt. En dat is wat het is. En hier ook in Efeze 1, hij is met zijn genade overvloedig geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid. Dat wil zeggen in alle wijsheid, verstand zeg maar. Want God wist dat er van ons ellendigen niets te verwachten was. Dus als er dan toch wat moest gebeuren, dan kon het alleen maar uit genade. En daarmee is hij dus overvloedig geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid. Dat is waar het over gaat. Maar goed. En dan terug naar Psalm 41. Welgelukzalig is hij die zich verstandiglijk gedraagt, die handelt in wijsheid en voorzichtigheid. Omzichtigheid zou helemaal goed zijn, als je het woord tenminste letterlijk neemt. En dat is een goed Nederlands synoniem voor voorzichtigheid. Hè? Omzicht, dat wordt niet veel meer gebruikt, maar dat is eigenlijk het goede woord. Niet meer één kant op kijken, maar helemaal in de rond kijken. Toch? Het heeft iets met voetballen te maken, maar dat leg ik u later wel weer uit. Hè? Wel gelukzalig is hij die zich verstandelijk gedraagt jegens een ellendige. Any ellendige. Enige, dat kun je zo niet zeggen in het Nederlands. Hè? Welke ellendige dan ook. De ellendigen. De mensheid. De Heere zal hem namelijk, niet die ellendige, maar die zich verstandelijk gedraagt jegens die ellendige. De Heer zal hem bevrijden ten dagen des kwaads. Dus als je mij vraagt, men zou in vers 2 hij met een hoofdletter schrijven en hem ook. Dat zeg ik niet omdat dat moet, maar voor de duidelijkheid dan. Hè. De Heer zal hem bevrijden ten dagen des kwaads. Wat die, of ten tijde des kwaads kan ook heel goed. En u weet wat dat kwaad is, toch of niet? Nou ja, alverzoeners weten het niet. Hè? Nee, die hebben uitgevonden dat er in Jesaja staat dat de Heer het kwade schept. En op grond daarvan zeggen ze dat God zelf de zonde gemaakt heeft. Heeft uitgevonden, gegenereerd heeft. Heb ik niet goed begrepen? Want kwaad is nog niet zonde. In zekere opzicht wel, maar daar zullen we het nu maar niet over hebben. Maar het kwade is gewoon wat het lijkt te zijn, het kwade. Want dat kwaad hier is de dood. Niet de zonde als zodanig. En in die tekst in Jesaja is het kwade gewoon de ballingschap die over Israël kwam. En als de Heer zegt, maar ik schep het goede en het kwade, zegt hij, ik heb je wel in de ballingschap gebracht, of zal je daar brengen, maar ik zal je er ook uit verlossen. Om niet eens te zeggen, ik zal je ook in de ballingschap zegenen, want die variant bestaat ook nog. Maar het heeft niks met de oorsprong van de zonde te maken. De Heer zal hem bevrijden ten dagen des kwaads. Wat dat kwaad is, staat er trouwens gewoon achter, als je netjes leest. Hè? Want er staat, de Heere zal hem bewaren en zal hem, of namelijk zal hem, bij het leven behouden. Kortom, die gelukzalige uit vers 2 zal wel degelijk door de dood bedreigd worden, minstens. Veel verder kan het niet gaan als het woorden moeten zijn die ook nog op David zelf van toepassing gebracht kunnen worden. Maar ze zijn van toepassing op de Heer Jezus Christus uiteraard. Die bij het leven behouden zou worden. Niet dat hij voor de dood zou worden weggerukt, maar hij zou uit de dood worden weggerukt. En op die wijze bij het leven behouden worden. uiteraard. Hè? De Heer zal hem behouden en zal hem bij het, of zal hem bewaren en zal hem bij het leven behouden. Hij zal op aarde gelukzalig gemaakt worden. Dat op aarde had ook nog kunnen zijn in het land. Maar ik heb toch geen moeite met. Hij zal op aarde gelukzalig gemaakt worden. Want als we hier van doen hebben met de Zoon des Mensen, die zijn werk tot lossing ten behoeve van de ellendige zou uitvoeren, hebben we net zo goed te doen met de Zoon des Mensen, die zou komen in grote kracht en heerlijkheid en de aarde onderwerpen en daarover heersen. Alleen ja, dat is wat in de praktijk pas gerealiseerd wordt in wat wij zijn wederkomst noemen. Dat weet u toch, hè? De titel Zoon des Mensen is de titel van het hoofd, de eerstgeborene van de gehele mensheid, die in het verleden kwam om gebruik te maken van zijn recht tot lossing, en die in de toekomst zal komen om gebruik te maken van zijn recht op de troon over de gehele mensheid. Beide rechten komen toe aan één en dezelfde persoon. Een persoon is helemaal het goede woord. Het gaat over zijn functie, hè? Wat hij zou doen. En die dingen vind je hier dus achter elkaar. Eerst namelijk dat hij komt vanwege de ellendige, om zo te zeggen. En daarna zal hij bij het leven behouden worden, opstaan uit de dood, en hij zal gelukzalig gemaakt worden op de aarde. Dat duidt uiteindelijk in de praktijk op zijn wederkomst uiteraard. Maar wij zouden de ogen niet sluiten voor dat de Bijbel uitdrukkelijk zegt dat ook in onze dagen, sinds de opstanding van Christus, de gehele schepping aan hem is onderworpen. Dat wij dat nog niet zien, verandert niks aan het feit dat het wel zo is. Met dank aan Hebreeën 2 en Psalm 8. Maar ja, dat hebben we in de tijd besproken. Hè? Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Hij is gesteld over de werken van Gods handen, uitermate verhoogd. Doch wij zien het niet, maar daarom is het wel zo. Hij zal op aarde gelukzalig gemaakt worden. Dan staat er, geef hem ook niet over in zijn vijanden begeerte. Ik ben van mening dat het eigenlijk moet luiden, geef hem ook niet over in zijn vijanden begeerte. Namelijk, gij of de Heere geeft hem ook niet over in zijn vijanden begeerte. Het hele punt is dat de term de Heere bij die tweede zin, dus na die punt achter woorden zal ik maar zeggen, is weggelaten. Maar in gedachten zou je hem dus invoegen. De Heere zal hem bewaren en de Heere geeft hem ook niet over in zijn vijanden begeerte. Het is namelijk niet een vraag, geef hem ook niet over in zijn vijanden begeerte. Het is namelijk de vaststelling van een feit. Dus je moet even opletten bij het lezen. En dan krijg je dus weer keurig twee gelijke stellingen in één vers. De Heere zal hem bewaren, de Heere zal hem niet overgeven. In de begeerte zijn er vijanden. Ik kan niet nalaten op te merken dat het woord begeerte aan het eind van vers 3 gewoon het woord ziel is. Nefesh. Je kan het ook vertalen met wil, maar je kan het ook zo laten staan, dat maakt niet uit. Het is wat zijn vijanden zijn en daarmee doen en eventueel willen. Of andersom, wat zijn vijanden zijn en willen en wat ze eventueel doen. Maar nefesh, als je het niet vertaalt met ziel, is de eerste optie altijd gewoon leven. Want dat is wat het is, nefesh, ziel. Geef hem ook niet over in zijn vijanden leven, hun doen en laten. En begeerte is niet verkeerd vertaald, maar het is een versmalling van het begrip eigenlijk. Dat doen de vertalers voor ons gemak, om het duidelijker te maken. Het is altijd jammer dat we de bredere betekenis van die termen kwijtraken. Dus vandaar. Vers 4. De Heere zal hem ondersteunen. Vers 3 was, de Heere zal hem bewaren. Vers 4 is, de Heere zal hem ondersteunen En ook hier volgen twee zinnen. De Heere zal hem ondersteunen op het ziekbed. In zijn krankheid verandert gij, dat had ook hij kunnen zijn, het is namelijk de Heere, zijn ganse leger. Ik heb wel eens medelijden met de vertalers dat ze altijd maar weer synoniemen moeten gebruiken. Want dat leger en in zijn krankheid, in de tweede helft van het vers, is natuurlijk ook gewoon een ziekbed, maar nu met andere termen. De Heere zal hem ondersteunen op het ziekbed, in de zin van kracht verlenen, helpen op zijn ziekbed. In zijn krankheid, maar het is dus ziekte, verandert gij zijn ganse leger. Veranderen is heel mooi vertaald, goed vertaald. Alleen als je het vertaalt met keren, en dat is eigenlijk de betekenis van de term, zo neutraal mogelijk, keren, dan wordt het misschien toch in het Nederlands wat duidelijker. Want wat er feitelijk gewoon staat, is dat hij zijn bed opmaakt. De matras keren, het kussen keren, de lakens, de dekens keren, ondersteunen, verplegen dus in de praktijk. Want zo gebeurt het met iemand die verzwakt is, die ziek is en op bed ligt enzovoorts en hulp nodig heeft. Dat is waar het over gaat. En over die verzwakking van de Heer. Nou ja, we hebben wel eens eerder gelezen dat hij met zwakheid omvangen was. Dat staat letterlijk in de Hebreeënbrief. En meer in het algemeen hebben wij ook in voorgaande psalmen, en naar aanleiding van voorgaande psalmen, hebben we ook gelezen in het Nieuwe Testament dit soort uitspraken over de Heer Jezus Christus. En dat hij van Gods wegen steun ontving, ja, dat is zo, dat staat al vanaf het begin in de evangeliën enzovoort. De engelen Gods dienden hem en dat soort uitspraken meer. En het zal toch op een of andere wijze tot ons door moeten dringen dat het leven van de Heer bepaalt. Ja, hoe zeg je zoiets nou? Dat het bepaalt niet over rozen ging. Hoe zeg je zoiets? Dat hij tegen zijn leven opzag dat hij een zware taak had, in een situatie terechtgekomen was die volstrekt tegenstrijdig was aan zijn natuur. Per slot, hij leefde hier op aarde als zondaar. Ik zeg het maar gewoon grof, hè. Dat is wat het was. Toen zei iemand, ja, maar hij was toch een profeet? Ja, noem mij dan eens een profeet die geen zondaar was. Alle mensen zijn zondaars, niemand rechtvaardig, ook niet tot één toe, enzovoorts. Ik bedoel, een zondaar kan toch wel een profeet zijn? Dat gold voor alle profeten, ook in het Oude Testament. En dat hij in die functie van Gods wegen werd ondersteund, natuurlijk. En dat staat hier dus ook. En iets dergelijks is op David van toepassing. Want David mag dan een lieflijke naam hebben, om zo te zeggen. Maar zo'n watje was hij hem ook weer niet, hè? Zo'n doetje. Hij heette wel zo, maar daarom was hij het nog niet, hè? Nee, dat onderscheidt hem van Nabal. Ik heb het nog nagevraagd aan zijn vrouw. Ken u die niet, Nabal? Ik heb het nog nagevraagd aan Nabal. Nou ja, aan zijn vrouw eigenlijk. Die zei, nou, jij heet zo, maar het is wat hij is, hè? Ja. Een dwaas. Ja. Die heette Nabal en dat was hij ook. Dat staat er ook. Hij heet Nabal en dwaasheid is bij hem. Staat er gewoon zwart op wit. Ik vind hem wel aardig. Maar goed. Maar David heette wel David. Een doetje dus. In Bargoens, min of meer. Maar het was met een nummer, hoor. Zeker in zo'n relatie tot die kwestie met Nabal. Maar laat ik het daar maar verder niet over hebben. Dat liep onverhoeds dan toch nog goed af. Vooruit. Maar, hè? Het werd verhoeds, werd het, ja. Het werd verhoeds. Nou goed. Maar het hele punt is, David, ondanks alles, was één profeet. En bevond zich bovendien ook in de positie van zoon des mensen in zijn dagen. Dat was een van die 74 generaties tot op Christus, de definitieve zoon des mensen, om zo te zeggen. Dus zijn positie kwam in hoge mate overeen met die van de Heer Jezus. Nou goed. En zoals David van Gods wegen werd ondersteund, en al was het maar omdat God nou eenmaal beloften aan David gedaan had, en niet zo gering ook nog, dat wil zeggen, de Heer zelf had er ook belang bij dat het allemaal goed zou verlopen, om zo te zeggen. En zo was het met de Heer Jezus ook. Aan hem waren beloften gedaan, hem was vreugde voorgesteld. Hebreeën 12, vers 3 is dat geloof ik, of vers 2. En daarom liep hij zijn loopbaan, maar niet met gemak. En dus ontving hij inderdaad van Gods wegen ondersteuning. Hij werd verzorgd, om niet te zeggen verpleegd. Als je die zwakte beschouwt als ziekte, en in het Hebreeuws bestaat daar geen verschil tussen, dan kun je het dus ook beschrijven, kun je die ondersteuning dus inderdaad beschrijven als verpleging van de zieke. En dat is wat hier beschreven wordt. De Heere, vers 4, de Heere zal hem ondersteunen op het ziekbed, in zijn krankheid keert gij zijn ganse leger. Zijn bed. En daarna volgt het gebed. Ik zeide, o Heere, wees mij genadig, genees, is toch ziekte, zo wordt het beschouwd, genees mijn ziel. Kijk, en wat je zou missen is dat mijn ziel, hier in vers 5, staat tegenover zijn er vijanden ziel in vers 3. Dat gaat door de vertaling de mist in, en daarom wijs ik het dus maar op, hè. O Heere, wees mij genadig, genees mijn ziel, daarmee mijn leven. Want ik heb tegen u gezondigd. Dat want, ik ben bang dat het sommigen ontgaat. Maar het is het antwoord op de vraag, hoezo moet hij genade ontvangen? En het antwoord is, omdat hij zich bevindt in de positie van de zondaar. Juridisch, meer bedoel ik er nooit mee. De Bijbel vermoedelijk wel, maar ik niet als ik het zeg. En hij zegt, ik heb tegen u gezondigd. In de zin van, ik sta schuldig als zondaar tegenover u. En het enige wat ik nog kan doen is niet pleiten voor onschuld, maar pleiten voor genade. En dat doet hij dan ook. En wij zouden hetzelfde doen, onder het motto, o God, wees mij zondaar genadig. Ja. Genade niet maar in de algemene brede betekenis van onverdiende gunst, maar in de heel specifieke betekenis van gratie voor de misdadiger. Want dat is de specifieke betekenis van de term natuurlijk, hè. O Heere, wees mij genadig, genees mijn ziel en daarmee mijn leven, want ik heb tegen u gezondigd. Dat is ook gebeurd, want ja, daar hebben we ook uitgebreid bij stilgestaan natuurlijk, hè. Hoe lang duurt het nog tot aan mijn verlossing, hè? U weet wel. Waarom hebt gij mij verlaten? Hoe lang hebt gij mij verlaten? Verre zijnde van mijn verlossing, enzovoorts. Red mij uit des leven muil en van de hoornen van de eenhoorn en van het geweld des honds, of wat het allemaal maar was, ook alweer in Psalm 22. Het is een gebed om opstanding uit de dood. Of althans, meer specifiek, het is een gebed om nieuw leven. Genees mijn ziel, mijn leven. En zo is het ook gebeurd. Hij stierf als zondaar. Sommigen vergeten het, maar er staat, het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. In Jesaja 53. Of wij er een behaag in hebben, heeft er niets mee van doen. Is niet aan de orde, want er wordt voor ons geen geen waardeoordeel gevraagd of iets dergelijks. Staat gewoon zwart op wit in de Bijbel. En dat was zo, dat is zo, omdat hij inderdaad als lam Gods de zonde der wereld wegdroeg. En dat is het dan. Maar het gebed is, o Heer, wees mij genadig, genees mijn ziel, want ik heb tegen u gezondigd. Dat is de positie van de zondaar. We hebben daar eerder al eens uitgebreid bij stilgestaan. Ik weet niet wanneer, maar het zal misschien geweest zijn naar aanleiding van Psalm 38, vers 4. Er is niets geheels in mijn vlees. En u weet, als iets geheel dan wel geheeld is, dan is het genezen, dan was het ziek. Daar gaat het over dus, hè. Er is niets geheels in mijn vlees, te lezen als ik ben ziek, helemaal, vanwege uw gramschap. En er is geen vrede in mijn beenderen vanwege mijn zonde. Het is een gebed van de Heer Jezus. Denk daar nog eens aan als u zingt, welk een vriend is onze Jezus die in onze plaats wil staan. Ik bedoel, ik vertel toch geen nieuws. Sommige mensen schrikken van dit soort uitspraken. Maar dat is toch algemeen bekend, mensen. Hij droeg onze zonde, bevond zich dus in de positie van de zondaar. En als zodanig leed en stierf hij. God zij dank. Want anders was er voor ons helemaal geen redding mogelijk, natuurlijk. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Die zelf onze zonden gedragen heeft op het hout. Ik denk naar aanleiding Psalm 38 wel hebben aangehaald. Uit, wat was het, 1 Petrus 2, meen ik, vers 24. Die onze zonden gedragen in zijn lichaam op het hout. Hè? Of Galaten 3, vers 13. Vanwege vervloekt is een ieder die aan het hout hangt enzovoorts. Die onze zonden droeg. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Jesaja 53. En dan hebben we natuurlijk altijd nog voor de hand liggen 2 Korinthe 5. Hè? Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft God voor ons tot zonde gemaakt. Sterker kan het niet. Hè? Er staat ook niet, heeft die zonde op hem gelegd. Hoewel dat bij gelegenheid staat. Maar daar staat, heeft hem voor ons tot zonde gemaakt. Dat wil zeggen, hij werd geïdentificeerd met de zonde. Sterker kan je dat niet vertellen. Nou, precies zo is het dus. Hè? Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. En Romeinen 8 vers 3, die zoek ik mezelf op, omdat ik dan altijd weer dat gedoe krijg met die twee tussenzinnen, die tussen haakjes gezet moeten worden. Hè. U weet wat der wet onmogelijk was, heeft God gedaan. Namelijk zijn zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleeses. Nou ja, dat is wat al deze psalmen niet alleen ademen, maar gewoon bij gelegenheid ronduit zeggen. En hier dus ook, hè. Nou ja, goed, ik sla Psalm 38 maar snel weer verder. Maar daar wordt uitgebreid gesproken over, ik ben ziek, ik ben verzwakt, mijn etterbuilen zijn vervuild vanwege mijn dwaasheid. Ik ben krom geworden, ik ben nedergebogen, ik zie niks meer. Mijn darmen zijn vol van verachtelijke plagen. En wat het maar was allemaal. Zo iemand ligt op bed. En wordt op bed verzorgd. Verpleegd noemen wij dat. Nou, dat is wat Psalm 41 vers 4 zegt. En daarna vers 5. Ik zei, o Heer, wees mij genadig, genees mijn ziel. Genees mijn leven. Of als je het nog korter wil hebben, genees mij. Want ik heb tegen u gezondigd. Wend er maar aan, want we komen vroeg of laat in Psalm 51... Daar staat zelfs, tegen u alleen heb ik gezondigd. En natuurlijk is dat dan een omstreden vers. Maar ik ken niemand die alleen maar tegen God gezondigd heeft. Wij zondigen ook tegenover elkaar. In hoge mate. Maar iemand die kan zeggen, tegen u alleen heb ik gezondigd, dat was ook niet eens David. Trouwens, had ik gezondigd tegenover Uria. Op zijn minst. Want dan gaat het daarover in Psalm 51. Maar de woorden van de Heer Jezus zouden wij daarin herkennen. Uiteraard, hè. Die niet schuldig stond tegenover enig mens, wie dan ook. Maar die alleen schuldig stond tegenover God. In rechten. En dus in onze plaats. En van Gods wegen zo geregeld. En dus, want ik heb tegen u gezondigd. Vers 5 van Psalm 41. Mijn vijanden spreken kwaad van mij. Zeggende, of gewoon dubbele punt. Wanneer zal hij sterven? En wanneer zal zijn naam vergaan? En daarmee zijn reputatie en zijn herinnering. En zelfs toen ze het geregeld hadden, werd nog tegen de discipelen gezegd dat ze niet mochten spreken in de naam van. In die naam van Jezus. En toen zei Petrus, ja, maar er is onder de hemel geen andere naam gegeven waardoor wij moeten zalig worden, dus keus hebben we niet. En dat zei hij dus ook, hè. We hebben geen keus, want bovendien moet men God meer gehoorzamen dan mensen. Dat is argument 2. En argument 3 staat er ook nog bij. Hij zegt, we kunnen niet anders. En dat vind ik ook altijd een redelijk goed argument. In dit verband wel tenminste. Goed argument. Mijn vijanden spreken kwaad van mij, zeggen de, wanneer zal hij sterven? We hebben het al eerder aangehaald, naar aanleiding van eerdere psalmen. Namelijk, zij vergaderden tezamen hoe zij hem doden zouden. We waren maar op één ding uit, van hoge rand, binnen het jodendom uiteraard. Wanneer zal hij sterven en zijn naam vergaan? Wat zullen we eraan doen? Nou ja, we huren een paar valse getuigen in. Van oudsher gebruikelijk in allerlei, en bij de rechtspraak zeker wel, altijd zo geweest. En dat deden ze dus ook, dat lezen wij ook in het Nieuwe Testament toch. En bovendien, dan lees je weer, en de Heer, wat was ik van de week in, ik, weet je veel, de Heer ging van Galilea naar Judea, Marcus 10. En dan staat er, en dan kwamen de fariseeën tot hem, hem verzoekende. Hem verzoekende. Want ja, daar ging het maar om. Het ging er niet om de waarheid. Het ging erom dat ze hem zouden kunnen verleiden tot uitspraken op grond waarvan ze hem zouden kunnen veroordelen. En toen vroeger stelden ze vragen naar aanleiding van een heikel onderwerp, namelijk het huwelijk. Dit is Matthäus 10, Marcus 10, ja, die ligt me zo bij. Maar er zijn natuurlijk veel van dit soort schriftgedeelten. Of een man wel zijn vrouw mag wegzenden met een scheidbrief enzovoort. En dat soort dingen. Ja, het staat wel in de wet, maar zei de Heer, maar het is niet altijd zo geweest hoor. Het was ook niet de bedoeling, maar het staat wel in de wet vanwege de hardigheid uw harten. Staat er. Enzovoorts. Maar ze proberen natuurlijk tot uitspraken te verleiden die in strijd zouden zijn met de wet. En zo gaat het steeds, hè? Nou, dat lees je hier dus al. En zo komt om te zien, zo iemand van die vijanden komt om te zien. Te zien wil zeggen te ontmoeten, maar ook meer dan dat, hè. Te spreken. Ik bedoel, de dokter houdt een spreekuur en je komt dan om de dokter te zien. En ook al weet je dat zelf niet, de dokter weet dat hij patiënten ziet, dat weet u, hè. Dokters zien patiënten, hè. Ik heb vandaag zoveel patiënten gezien. Maar het heet spreekuur, ze praten. Waardoor je ziet dat zien en spreken toch elkaar overlappende begrippen zijn. Het zijn allebei uitdrukkingen van een vorm van gemeenschap, communicatie. En zo iemand van hen komt om te zien, hij spreekt valsheid. Zijn hart vergadert zich onrecht. Gaat hij uit naar buiten, hij spreekt ervan. Dat wil zeggen onrecht. Het is allemaal geen eerlijke zaak. De meeste gesprekken van de Heer met zijn tijdgenoten waren geen eerlijke zaak. Nou ja, van zijn kant wel. Ik heb me er dikwijls over verbaasd hoe de Heer altijd maar weer langs die vragenstellers heen praat. Is u dat nooit opgevallen? Ze stellen hem een vraag of maken een opmerking en dan zegt de Heer wat. En dan moet je heel lang nadenken en soms jaren nadenken om te begrijpen wat nou het verband is, hoe dat nou zit. Want hij geeft nooit, meestal niet, een rechtstreeks antwoord. En als hij het wel doet, dan heb je geen vrede met het antwoord. Dan denk je, maar dat kan toch helemaal niet zo? En hoe dat komt, is, denk ik, omdat de Heer heel wat van die vragen gewoon helemaal niet serieus neemt. Omdat hij weet dat het erom gaat dat ze hem tot bepaalde uitspraken willen verleiden. Waarom zou hij rechtstreeks oprechte antwoorden geven als het de vragenstellers daar helemaal niet om te doen is? Dat is één. Het andere is natuurlijk dat de Heer ook altijd, wanneer, bijvoorbeeld in dit geval van Marcus 10 dan, die vragen over de echtscheiding, dat hij het hele begrip huwelijk op een heel ander niveau bespreekt, namelijk niet op het niveau van de mens. Dat deden de vragenstellers wel, maar de Heer niet. Die plaatst het op het hogere niveau van de huwelijksrelatie tussen de Heer en Israël. Dus ze praten over verschillende dingen. En omdat dat zo is, begrijpen wij het dus ook niet. Als wij denken dat het over het menselijk huwelijk gaat. Hè. Dan gaat het wel enigszins over, maar in essentie niet. Althans niet in de woorden van de Heer. Hij tilt het op een hoger niveau. Hij praat er overheen. Want die mensen zijn er alleen maar op uit om hem ten val te brengen. Niet altijd staat het erbij, maar heel dikwijls wel. En dat is wat hier ook wordt samengevat. Hè? Al mijn haters, vers 8, al mijn haters mompelen, van binnensmonds in het geniep, in het geheim, tezamen tegen mij. Dat op tezamen, ze vormen een eenheid, een gemeenschap. Wat hen bindt is hun vijandschap tegen Jezus van Nazareth. En dat was toen zo, dat is nu nog zo in hoge mate. Ze bedenken tegen mij hetgeen mij kwaad is. Ze bedenken voor mij kwaad. Zeggende, het woord zeggende is ingevuld in vers 6 en hier ook. En het is terecht. Zij zeggen, vers 9, een Belialstuk kleeft hem aan. Hoe men nou komt bij stuk in de vertaling, dat begrijp ik echt niet. Want er staat gewoon het woord dabar. Dat wil zeggen, dabar, dat weet u, en dat is woord. Dat is hetzelfde als logos in het Grieks. Een Belials woord kleeft hem aan. Nou weet ik wel dat het begrip woord bij gelegenheid uitgebreid kan worden tot daad. Dan wel tot ding, want een daad is ook een ding, om zo te zeggen. Maar dat is een toepassing. De echte betekenis, de grondbetekenis, is die van woord. Gedachte, idee, formule, bouwtekening, logos, dabar, het ontwerp, het oorspronkelijke ding, woord. Een Belials woord kleeft hem aan. Waar ze in de eerste plaats bezwaar tegen hadden, was niet tegen zijn doen en laten, maar tegen zijn woord. En wat zijn doen en laten betreft, nou ja, daar hadden ze bezwaar tegen, vooral als hij het op de Sabbat deed. Dat is een complicatie in verband met een wet. Dus laat maar zitten. Maar dat was niet het eerste. Het eerste is wat hij zei. Zijn wijsheid. Waar heeft hij die vandaan? Die heeft hij bij ons niet geleerd. Het was in strijd, dachten zij, met het jodendom. Hetgeen klopt, maar ook weer niet. Want ja, de prediking van nieuw verbond is weliswaar in overeenstemming met de Mozaïsche wet. Want daar wordt het nieuwe verbond in aangekondigd. Soms verbaal, maar meer nog in de vorm van die illustraties. Van die ceremonieën onder de wet, zal ik maar zeggen. Profetisch en typologisch en hoe het maar heten mag dus. Maar aan de andere kant is het natuurlijk wel zo dat het aanbreken van het nieuwe verbond een einde maakt aan het judaïsme. Ik zeg dat niet voor het eerst. Het is ook niet mijn hobby om dat te zeggen, maar je zou dat toch moeten begrijpen. Als de essentie van het jodendom is de verwachting van de Messias, betekent dus dat als die Messias eenmaal gekomen is, het jodendom als zodanig beëindigd is. Want er valt geen Messias meer te verwachten. Moeilijker is hij niet. En het was een Jood die mij ooit daarop wees. Die gewoon rechtstreeks zei, in Jeruzalem. Ja. Ik zei, ja, je Olijfberg, daar zou je komen. Staat allemaal in de Tenach, in de Bijbel. Ja, wij geloven dat hij komt. Ja. Maar eigenlijk hopen we dat hij niet komt, want als hij komt, betekent dat het einde van het judaïsme, van het jodendom. We zijn het zo zonder hem. En dat is natuurlijk ook zo. Langs de andere route lezen wij wel degelijk in de Bijbel dat het de wet in casu de Joodse wet was die de Joden verhinderde om te komen tot aanvaarding van de Heer Jezus als de Messias. Te vrezen valt dat het hen zal verhinderen om wie dan ook te aanvaarden als de Messias. Zo zit het, denk ik. En dus een Belials woord kleeft hem aan. Belial is een samengesteld begrip. In het algemeen wordt het opgevat als waardeloos, een ruïne, waardeloos. Waardeloosheid, als het een zelfstandig naamwoord moet zijn. Het komt van het Hebreeuwse bala. Dat vind ik leuk om te zeggen. Want bala betekent falen. Maar even nadenken. Dat is hetzelfde woord dus. Bala, falen. De B is een W of een V en het wordt dan weer een F. Fala, falen. Bala. Feilen trouwens ook. Dat is een andere uitspraak van hetzelfde woord. Dat maakt geen verschil. Er gaat dus iets mis. En de rest van het woord komt van Ja'al. Dat betekent opstijgen. En daarvan afgeleid ook waardevol zijn. Het is iets hoogs, iets wat omhoog gaat, iets wat waardevol is. En bij elkaar betekent het dus, het gaat niet omhoog. Het feilt, het faalt, om omhoog te gaan. En dus vandaar afgeleid waardeloosheid, is de officiële lezing. Trouwens, dit woord wordt ook gebruikt voor Nabo. Die Belialsman. Uit 1 Samuel 25. En Nabal, de dwaas, is een beeld van de wet. Meer specifiek, niet eens van de Joodse wet. Dat was, niet eens van de Mozaïsche wet, wilde ik zeggen. Want dat was Saul. Die zich gedraagt als vijand van David. Maar meer specifiek, een beeld van de Joodse wet. Die zich gedraagt als vijand van David. Nabal. Waarna zijn vrouw dus, weet je ook weer, Abigail, dank u. Het duurde wat lang. Abigail, een beeld is van een gelovig overblijfsel uit het jodendom. Hè. De man is overleden, want zo eindigt die geschiedenis, Nabal overlijdt. En daarna wordt de vrouw, Abigail, die verbindt zich, is dus vrij om zich te verbinden met een andere man. Met dank aan Romeinen 7, dat doet ze ook. En ze trouwt dus met, op zijn verzoek uiteraard, met David. Herken je toch meteen die structuren in, hè? Heel groot stuk heilsgeschiedenis in één zo'n hoofdstukje. En je leest er ook zo overheen. Maar goed, een Belialstuk kleeft hem aan. Zijn woorden hadden voor zijn vijanden geen waarde. Ze waren niet hoog genoeg in hun ogen. Dat is wat de uitdrukking betekent. En daarna staat er iets als... En hij die nederligt zal niet weder opstaan. Maar dat betekent zoveel... Als hij nou eenmaal maar nederligt, dan zal hij niet opstaan. Dus we moeten zien dat we hem plat krijgen. Nou ja, het schoot aardig op, want hij lag al op één ziekbed. Op één leger. En zij hoopten dus dat hij niet wederop zou staan. Maar het is een mooie uitdrukking, wederopstaan, voor wat er daadwerkelijk gebeurd is uiteindelijk. Hè? Hij stond namelijk weer op. Maar niet van zijn bed, maar zelfs uit het graf. En daar gaat het om. Vers 10. Zelfs de man mijns vredes, zelfs in de betekenis van en, iets sterker dan dat, bovendien, had ook gekund. De man mijns vredes, op welke ik vertrouwde, die mijn brood at, heeft de verzenen tegen mij grotelijks verheven. De verzenen slaat meestal op de hielen, Achillespezen. Maar slaat op voeten en handen. Want dit zijn ook verzenen, de handen. Het gaat over handel en wandel. Verzenen zijn pezen, ongeacht waar die dingen zitten. Ja. Die mijn brood at, heeft de verzenen tegen mij grotelijks verheven. En wij herkennen, denk ik daarin, ogenblikkelijk de figuur van Judas. Maar men zou begrijpen dat het gaat over Juda. Waarbij de Joden, het Joodse volk, als je het zo kunt zeggen, beschouwd wordt als één man. Waarom ook niet? Dat gebeurt veel in het Oude Testament. En soms zelfs wordt Juda beschreven als een vrouwtje. Zij. In Jeremia 3. Misschien nog wel vaker. Nou ja, bij gelegenheid heten ze... Ahola en of zoiets en Aholiba. En dan zijn het ook Israël en Juda. Zeg maar 10 en 2 stammen. Dus soms is zelfs een vrouwtje. Maar hij wordt beschreven hier als een man. De man mijns vredes. Dat wil zeggen, de man met wie ik vrede zou maken. Of anders, de man voor wie de vrede bestemd was. En onder vrede, zoals zo dikwijls te verstaan, het nieuwe verbond. Het verbond des vredes. Dat was in elk geval bestemd voor Juda. De stam der Joden. Maar het is de figuur van Judas die daar uitdrukking aan geeft. In de Nieuwtestamentische geschiedenis. Ik weet niet of je er ooit bij nagedacht hebt, maar hij speelde nogal een prominente rol in verband met de gevangenneming tot en met de kruisiging van de Heer Jezus. En ik heb me dikwijls afgevraagd, maar wat nou als de Judas er dus niet bij geweest was? Als dat hele allemaal overgeslagen was, als we niet lezen over Judas, zou het dan ook zo gegaan zijn? En het antwoord is onvermijdelijk, ja, dan was het ook zo gegaan. En het hele idee van dat hij de Heer Jezus verraden heeft met één kus. Ja, u denkt toch niet dat ze hem anders niet gevonden en gevangen zouden hebben? Vandaar dat er in de loop der tijd, vooral in de jongste tijd, nogal eens pleidooien worden gehouden voor de figuur van Judas. Zo van, nou ja, hem wordt wel wat ernstigs aangewreven, maar in de praktijk viel het toch heus wel mee. En historisch is dat ook wel zo, eigenlijk. Het zou toch wel gebeurd zijn. Waarna ik toch enigszins aarzelend zeg... Nou ja, als de Joden er niet geweest waren... Zou het dan toch ook zo gebeurd zijn. Dan zeg ik nou een beetje anders, maar dan zou het ook zo gebeurd zijn. Net zo goed. De Heer kwam... om de zonde der wereld weg te nemen. Dat de Joden zich van hem ontdaan hebben, dat mogen dan zo zijn. Niettemin zijn ze van Gods wegen gebruikt, toch voor het goede doel. Hetgeen hun verantwoordelijkheid overigens niet wegneemt, want het was de weg die zij als volk dan toch gingen. U weet wel, dat is die kwestie van hebben zij gestruikeld op dat zij vallen zouden. Ja, nee, zegt Paulus, dat niet. Maar het heeft wel tot zegeningen geleid. Enzovoorts. En datzelfde geldt voor de figuur van Judas natuurlijk ook. En je vraagt je dus af, wat moet die figuur van Judas? En het enige antwoord, enige echte antwoord is... Hij is illustratief voor de positie van het Joodse volk... en daarmee voor de positie van de, laten we zeggen, de religieuze... en zelfs de sociale man. Want hoewel hij ervan beticht wordt dat hij financieel onbetrouwbaar was... moet ik het toch opwijzen dat de man toch getuigde van enige zorg voor de armen. Dat weet u toch? Dat zei hij namelijk. Ik weet wel dat zijn woorden en de oprechtheid ervan in twijfel getrokken worden. Maar of dat nou terecht is, dat weet ik ook niet. Goed, denk er maar over wat u wil. Maar de aardigheid is dat dit soort schriftplaatsen... bekend zijn, omdat ze het Nieuwe Testament worden aangehaald. Dat staat er ook uitdrukkelijk bij, hè. Er staat meteen een verwijzing naar Johannes 13, vers 18. Waar de vraag is, wie is het dan die u verraden zal? En dan gaat het over dat brood, weet u wel. In Johannes 13, vers 18... Daar zijn wij in de opperzaal met de Heer. Waar hij dan wat gunstige uitspraken doet over de discipelen. Maar zegt in vers 18, ik zeg niet van u allen. Ik weet welke ik uitverkoren heb. Maar opdat de schrift vervuld worden, die met mij het brood eet, heeft tegen mij zijn verzenen opgeheven. En dat gaat dan over Judas, die hierna, vanaf vers 21, dan ook van het toneel verdwijnt. En daar staat dan ook dat woord, ik zeg u dat een van uw lieden mij zal verraden. Nou goed. En dan is de vraag, wie is het? En dan zegt Jezus in vers 27, deze is het die ik de beter als ik ze ingedoopt heb geven zal. En als hij de beter ingedoopt had, gaf hij ze aan Judas... Simons zoon Iscariot. En zo verder. De bete, dit wil zeggen een stukje brood. Opdat de schrift vervuld worden. Maar dat valt in het kader van vele talloze profetieën. Waarvan in het Nieuwe Testament gezegd wordt. Dit is geschied opdat vervuld zal worden. Enzovoorts. Daar zijn er tientallen van. Ik heb ze ooit verzameld, maar ik kwam er later achter dat ik lang niet compleet was. Dus ik heb het maar opgegeven. Maar dit is één van die profetieën. En je zou je daarbij dan toch meteen moeten afvragen... ja, waarom geeft de Heer Jezus dat brood aan Judas? Nou ja, om Psalm 41 te vervullen, want daar staat... de man die mijn brood had, heeft de verzenen tegen mij grotelijks verheven. Met andere woorden, het is maar goed dat de Heer er op tijd aan dacht... en dat hij niet vergeten is een stukje brood te geven... want dan zou deze profetie nooit vervuld zijn. En dat staat er toch of niet dan? Er staat op dat vervuld worden... en dat staat er in talloze andere situaties dus ook. Op dat vervuld worden. Enzovoorts. En elke keer vraag je je af, ja, wat voor belang heeft dit nu weer? En tegenstanders, want u lacht er nog om, maar tegenstanders, ongelovigen zeggen... ja, zie je, dat is allemaal kunstig in elkaar gestoken. De schrijvers van de evangeliën, Matthäus tot en met Johannes... hebben hun uiterste best gedaan om Jezus te maken tot de figuur... die in het Oude Testament geprofeteerd werd. En daarom schrijven ze steeds bij dit detail... en het is omdat die profetie vervuld zou worden. Het is helemaal ver gezocht, maar dat hebben ze daarom gedaan... om hem te maken tot enzovoorts. Ik kocht ooit eens een boek, de titel die intrigeerde me... dat heette Jezus die de Christus werd. Jesus who became Christ... geschreven door een Italiaan. Achteraf bleek het een ex-Rooms-katholiek te zijn, een omstreden figuur. Maar dat doet er nou niet toe. Maar die titel die geeft me Jesus who became Christ. Ik denk, dat geloof ik ook. Jezus werd de Messias. Maar ja, zo gaat dat dan. Je wordt door de titel dan toch misleid. Je hebt er andere verwachtingen van. De man beschreef dus inderdaad hoe al die nieuwtestamentische verhalen over de Heer Jezus met grote zorg werden opgehangen aan oudtestamentische schriftplaatsen, zodat de schrijvers, Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, of wie het dan maar waren, want dan geloven ze toch niet dat het die vier waren, hè, maar dat die met grote zorg geprobeerd hebben van Jezus de Messias te maken. En de strekking van het boek is natuurlijk dat hij dat niet is. Zo werken we dan. Maar dan grijpen ze dit soort profetieën en dat maakt toch grote indruk. Zo van, dat is toch allemaal kunstmatig, die vervulling van die profetieën. En dat is ook zo. Maar dat is zo omdat er nog heel wat anders achter steekt. En dat mist men dan, hè. Gaat men niet over Judas, het gaat om wat erachter steekt. Juda. En die mijn brood eet, dat slaat maar niet op dat ene stukje brood dat de Heer Jezus Judas toereikte. Maar het hele punt is dat Juda, dat wil zeggen het hele volk als zodanig, zijn bestaan te danken heeft aan de Heer. En dus aan zijn tafel zit als het ware. Zij het dan onder het oude verbond, althans voorlopig, in de oud-testamentische tijd. Maar dat is wat het uitbeeldt. Kortom, het gaat over Judas, dat is waar, maar dat is niet de belangrijkste betekenis. De belangrijkste is dat wat erachter steekt. En het maakt Judas vervolgens tot een type van Juda, namelijk van het Joodse volk. En zo ken ik nog veel meer dingen, ook in verband met Judas trouwens. Want in Handelingen 1 lezen wij over Judas die er niet meer bij is. Toen waren er nog maar 11. Dat is dat verhaal van de 12 discipelen, ja. Toen was er één viel eraf, toen waren er nog maar 11. Toen zeiden ze, ja, dat kan niet, we moeten toch met 12 wezen. Niet om praktische redenen overigens, maar om typologische redenen. We zijn waarachtig wel. En dan moet die vervangen worden. En dan wordt er ook verwezen naar oud-testamentische profetieën. Zogenaamd over Judas. En dat was dan misschien zo, maar niettemin, die profetieën gingen over Juda, die vervangen zou worden. Namelijk, een ander nemen zijn opzienersambt enzovoorts. Zodat u weet dat die Matthias, die de plaats van Judas innam, dus een beeld is van het volk dat in de plaats van het Joodse volk gezet is. Want dat is wat gebeurd is. Dat was in de positie van opziener. Nou ja, dat is de priesterlijke functie eigenlijk. En je komt via via vanzelf terecht bij de gemeente natuurlijk, uit onze tegenwoordige tijd. Want de gemeente is dat priesterlijke volk dat Juda ooit was, officieel. Maar Juda was Ami, maar werd Lo-Ami. En Lo-Ami werd Ami. En dat is dan uiteindelijk de gemeente. Ik zeg het nu te kort, maar ik wil er gewoon niet uitgebreider op ingaan nu. Maar dit soort uitspraken, ja, je doet ze onrecht als je ze alleen maar op Judas van toepassing brengt. Dan ben je nog geen stap verder. Waar het om gaat is dat het uitspraken zijn over het Joodse volk als volk en dus als eenheid. Voorgesteld in de gedaante van één man. Daarmee zijn we er overigens niet, want deze gelijksoortige uitspraken vinden wij in Psalm 69 en daarna zelfs nog in Psalm 109. Dat wil zeggen, je vindt verwijzingen naar Judas in Psalm 41, hier, vers 10. Daarna Psalm 69, dat duurt nog even voordat we daar zijn. Dus die zoek ik ook maar even op. Psalm 69. Waar ik de draad opneem in vers 23. om zeker te maken, to make sure, om zeker te maken dat wij begrijpen dat het over het Joodse volk gaat, daar staat hun tafel, hun cultuur, want dat is wat een tafel is, hun gemeenschap mag ook, maar dat is hetzelfde, hun tafel, het judaïsme is dat, hun tafel, zoals bij Nabal trouwens ook. Die zat aan een tafel voor zijn feestmaal aan het houden. En hij wist van niks, had niet in de gaten wat er allemaal zich afspeelde. Maar goed. Hun tafel wordt voor hun aangezicht tot een strik en tot een volle vergelding, tot een valstrik. Dat gaat over het Joodse volk, want dat staat gewoon in Romeinen 11 vers 9 waar het aangehaald wordt. Niet over Judas, maar over Juda, het Joodse volk. Hun tafel worden tot een strik en tot een vergelding, tot een valstrik. Vers 24 hier trouwens ook, ook aangehaald in Romeinen 11. Laat hun ogen duister worden, dat zij niet zien. En over oren en hart gaat het hier niet, maar elders wel, hè. Laat hun ogen, geef hun ogen om niet te zien, oren om niet te horen, maak het hart deze volks vet, enzovoorts. Maar dat was Jesaja 6. Hier staat alleen, laat hun ogen duister worden, dat zij niet zien, en doe hun lenden gedurig waggelen. Dat wil zeggen, ze zullen moeite hebben zich staande te houden. Uitspraken dus volgens Romeinen 11 over het Joodse volk. Stort over hen uw gramschap uit, en de hittigheid uw stoorts grijpen hen aan. Hun paleis, zij... of worden verwoest. In hun tenten zij geen inwoner. Maar dat is wat in Handelingen 1, vers 20 wordt aangehaald en wordt toegepast op Judas. Hm? Ja, zeker, ja. Wordt op Judas, de man, persoonlijk van toepassing gebracht, hoewel het hier staat over hun, niet zijn paleis. Of eventueel woning dan. Maar hun paleis, meervoud. Maar het wordt op Judas van toepassing gebracht in Handelingen 1, vers 20... Daar vinden we die kwestie van, er zijn er maar 11, maar er moeten er 12 zijn. En het gaat over Judas en daarover staat in vers 20 van Handelingen 1, want er staat geschreven in het boek der psalmen, zijn woonsteden worden woest. Maar er staat, hun paleis zijn verwoest. En hier is het enkelvoud geworden, zijn, en dan wordt het, woonsteden worden woest en er zijn niemand die in dezelfde wonen. Maar dat is vrij aangehaald uit die psalm en hier toegepast op de persoon van Judas. Het gaat over Juda en daarmee is ook verklaard waarom het heet niet maar hun of zijn woonsteden, maar zelfs hun paleis. Want dat is impliciet de verwijzing naar het koningschap, namelijk de koninklijke hoedanigheid van het Joodse volk. Het is immers de koninklijke stam onder de stammen van Israël. Hebben we die? De koninklijke stam als zodanig. Nou ja, de koning zou uit Juda zijn, maar het maakt Juda tot koninklijke stam. Onder het motto, de scepter zal van Juda niet wijken totdat Silo komt. En hem zullen de volken gehoorzaam zijn. Uit Genesis 49. Vandaar dat als de Heer het koninkrijk over Israël geeft aan Jerobeam, dan is dat met uitsluiting van de stam van Juda. Want koningschap hoorde bij Juda. Maar voor de gelegenheid geeft God het koningschap over Israël aan Jerobeam uit Efraïm, zeg maar uit Jozef, de stam met het eerstgeboorterecht, maar hij krijgt niet Juda. Want Juda in zichzelf is de koninklijke stam aan wie beloften gedaan zijn dat het koningschap van de scepter, namelijk van Juda, niet zou wijken en dat David altijd een zaad zou hebben op de troon. Dus de heer kon het daarvan niet wegnemen, maar hij kon wel het grootste deel van Israël, en zelfs heel Israël eigenlijk, want zo heet het, heel Israël heet het, van Juda wegnemen, zodat de 10 stammen die van Juda afwijken worden genoemd heel Israël. En Juda wordt apart gezet. Leuk, hè? Nog wat zeggen? Dit was de profetie van Jacob over Juda. Hij zei, de scepter zal van Juda niet wijken totdat, enzovoorts. Toen Mozes in Deuteronomium 33 eveneens zegeningen uitsprak over de zonen van Jacob, dan wel over de stammen van Israël, zei hij niks over het koningschap van Juda. Wel over het eerstgeboorterecht van Jozef. Maar niets over het koningschap van Juda. Hij zei alleen dat het de bedoeling was, dat het de wens was dat Juda zou terugkeren tot zijn broederen. Onthoud die maar. Juda zou terugkeren tot zijn broederen. En het laatste woord daarover is in Jeremia. Dat Juda zal gaan in de toekomst alsnog tot Israël. Echt wel. Zodat je maar weer ziet dat de naam Israël in de eerste plaats thuis hoort bij de 10 stammen van Israël en niet bij Juda. Juda staat er los van tot in onze dagen. En Juda zal pas in de toekomst alsnog zich bij Israël aanmelden. Ja, als het gaat over beloften aan Israël, zullen die vervuld worden via Jozef, via Efraïm, via de 10 stammen van Israël, langs die route. En als het gaat om de openbaring van het Messiaanse Rijk, het koningschap, dat gaat via de Joden. En we zouden die twee dingen uit elkaar houden, dan kan je de profetieën in het algemeen veel beter begrijpen. Maar goed, daar hebben we het in Boepertaal, denk ik, over. Over de profetieën namelijk, over de dingen rondom de wederkomst van Christus. Maar goed, dat is een zijlijn. Maar deze dingen moeten duidelijk zijn. Er zijn uitspraken over Juda, zijn woonsteden worden woest, maar het was zijn paleis. Dat van Juda en daarmee ook dat koningschap van Juda. Althans over Juda. En meer kan ik daar nu niet over zeggen. Maar ook staat er geschreven in de psalmen over Judas, en ik ben nog steeds in Handelingen 1 vers 20, een ander nemen zijn opzienersambt. En dat is voor de andere discipelen de aanleiding, de Bijbelse grond, om voor Judas iemand anders in de plaats te stellen. Hij is wel aardig. Nou ja, dat gebeurt dus ook. Maar wij lezen in Psalm 109, want daar komt het vandaan. Daar staat, nou, ik lees vanaf vers 5 van Psalm 109. Zij hebben mij kwaad voor goed opgelegd en ze hebben mij haat opgelegd voor mijn liefde. Dan weet je toch over wie het gaat? Stel een goddeloze over hem en de Satan sta aan zijn rechterhand. Dat wil zeggen dat het Joodse volk bestuurd zou worden door een goddeloze, dan wel door de Satan. Hetgeen op zich niet zo heel bijzonder is, want de hele wereld wordt geregeerd door die goddeloze, namelijk die Satan. Dus erg discriminerend is het nou ook weer niet. Maar voor het Joodse volk is dat toch wel heel bijzonder. Als hij gerecht geoordeeld voor de rechtbank komt, als hij gerecht wordt, zo ga hij schuldig uit. En zijn gebed zij tot zonde. Dat wil zeggen, zijn gebed zij tot mislukking. U weet, als je het woord zonde niet begrijpt ergens, vertaal je het gewoon met wat het echt betekent, te missen. Het is mis. Dat wil zeggen, zijn gebed zal niet worden verhoord. En als u daar parallelteksten bij nodig hebt, dan zoekt u ze in Jeremia. Gij dan bid niet voor dit volk, want ik zal u niet horen. Menigmaal herhaald, hè? Dat zijn dagen weinig zijn en een ander nemen zijn ambt. De vraag is, wat was het ambt van het Joodse volk? Nou ja, dat was dat van uitverkoren volk. Hoe heet het ook alweer? Nou ja, dat volk van... Gij zijt een uitverkoren geslacht, de koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, om te verkondigen de deugden desgene die u getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Met dank aan Mozes voor deze woorden en aan Petrus. Maar Petrus zegt, maar zij zijn ongelovig, zij zijn gevallen op de steen, maar gij die gelooft zijt een uitverkoren geslacht, de koninklijke priesterdom, een hele volk, een verkregen volk, et cetera, et cetera. Dus wie heeft het opzienersambt van het Joodse volk overgenomen? Het ambt van priester, dat wil zeggen het ambt van het bewaren van het woord van God. En daarmee het beheer, maar ook het prediken van het woord van God. En het antwoord is nou in de praktijk de gemeente. En als ik het zo zeg, dan weet u dat ik dan altijd impliceer dat in dat fundamenteel, dat is niet in de praktijk, maar officieel, dat ambt is overgenomen door de 10 stammen van Israël. Het is van de 2 naar de 10 gegaan. Van de koninklijke stam naar de stam van de eerstgeborene. Maar ja, dat is een verhaal apart. Maar tegenwoordig laat ik niet na om die dingen dan toch maar weer even te vermelden. Zoals vanzelfsprekend vind ik dat, hè. Goed. Maar beschouwd als een apart onderwerp. Maar eenvoudig de kwestie van of de kerk in de plaats is gekomen van Israël en zo. Ja, waarom niet? Dan zeg ik, ja, maar dan moet je eerst afspreken dat je onder Israël verstaat het Joodse volk. En dan moet je in de tweede plaats afspreken dat je onder kerk verstaat de gelovigen, de gemeente als zodanig. En dat de plaats moet je afspreken, dat het is de positie, de plaats. De positie van priester, van priesterlijk volk, en dan is het antwoord op de vraag, ja, volmondig. Want het uitverkoren volk in onze dagen is de gemeente, niet het Joodse volk. Dat is een ongelovig volk. Ontslagen uit het ambt. Omdat gij de kennis verworpen hebt, heb ik ook u verworpen dat gij mij het priesterambt zou bedienen. Oorspronkelijk van toepassing op de 10 stammen van Israël in Hosea 4... maar uiteindelijk van toepassing op de 2 stammen van Israël. En wat de 10 betreft, die waren Lo-Ami, maar die zijn inmiddels weer Ami geworden. En het duurt niet lang meer, of het wordt weer Lo-Ami. Maar dat, goed, dat is waar we het maar verder niet over moeten hebben. Hè. Dat maakt het me noodloos ingewikkeld. Maar we zouden begrijpen waar het hier over gaat. Hè. Uitspraken, in ieder geval in 3 psalmen, die toegepast worden letterlijk in het Nieuwe Testament op Judas. Maar als je ze leest in het Oude Testament, dan is zonder meer duidelijk dat het gaat over wat er van Israël over was in de dagen van de komst van de Messias. En het was het Joodse volk. Officieel. En daar gaat het dus over. Zij hebben de versenen tegen hem grotelijks verheven. En dan terug naar Psalm 41. Maar gij, o Heere, wees mij genadig. En u merkt dat u nu op de terugweg bent van die structuur, die opbouw van die psalm. Want vers 11 komt dan weer aardig overeen met vers 5 natuurlijk. Hè. Het gebed. Gij, o Heere, maar gij, niet de Joden, maar gij, Heere, wees mij genadig en richt mij op en ik zal het hun vergelden. Dat is ook een eigenaardige uitspraak, want meestal vinden wij bij zo'n gebed om verlossing dat de Heer Jezus meteen belooft wat hij daarna zal doen. Maar dan staat er niet en ik zal het hun vergelden. Dan staat er, en ik zal uw lof verkondigen in de grote gemeente. Uit Psalm 40, de voorgaande psalm. Hè? Ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente. En eerder al uit Psalm 22. Na die verlossing uit de dood zou hij het woord van God in het algemeen bekendmaken. Niet aan de wereld, maar aan de zijnen. Te midden van die zijnen, te midden van die gemeente. Hier vinden we iets tegenovergestelds. Wees mij genadig en richt mij op. Wil natuurlijk zeggen, wees mij genadig en verlos mij uit de dood. En daarna, en ik zal het hun vergelden. En dat is ook wat gebeurd is. weet nooit helemaal zeker of dat nog mag gezegd worden of niet. Maar, en u moet mij bovendien ook niet verkeerd begrijpen. Maar van Gods wegen is een oordeel gekomen over het Joodse volk in tweeërlei opzicht. De een is dat inderdaad hun opzienersambt werd gegeven aan een ander. Dat is op zichzelf een oordeel. Terwijl gij de kennis verworpen, heb ik ook u verworpen van het priesterschap. En het andere is dat er inderdaad over het volk, als natie, ik bedoel als staat, een oordeel gekomen is. Dat wil zeggen, de Joodse staat of wat er van over was, is volledig verwoest geworden. Op wel erg doortastende wijze, om het eufemistisch te zeggen. Daar word je niet vrolijk van als je die geschiedenissen leest. Maar het is wel gebeurd. En de Heer had het aangekondigd. Verwoesting van staat en stad. Van met name Jeruzalem namelijk. Begrijp me niet verkeerd. Ik geloof dat het oordeel van God over de Joodse, over het Joodse volk inhield. Dat zij inderdaad dat hun land en stad verwoest is geworden. En dat zij verstrooid zijn geworden onder alle volkeren. Dat wil zeggen voor zover men overleefde. Maar ja, dat lag aan hen zelf. Ze hadden ook zelf staat en stad kunnen verlaten. En dat is ook wat hun gepredikt was. Er staat er. Wanneer je zult zien dat Jeruzalem van heel leger is omsingeld. Ik heb het niet over Matthäus 24, maar over Lucas 21. Dat als dan, dan zegt de Heer, dan moet je vluchten. Want, nee, als je, degenen die dat niet gedaan hebben, zijn op gruwelijke wijze omgebracht. Maar ze hadden ook gehoor kunnen geven aan het woord van God. Zo. Maar ik geloof ook dat het oordeel van God daar ophoudt. Dat wil zeggen, vernietiging van Joodse staten en stad. Ze hebben geen recht op dat land. Het is het huis des Heren. Het hele land. Uit, volgens Jeremia in ieder geval. En hij zegt, ze hebben in mijn huis niks te zoeken, want ze willen mij niet dienen. Dus eruit. En daar houdt het mee op. Hij stuurde hen in de verstrooiing. En wat er daarna met hen gebeurd is, ja, dat schrijf ik niet toe aan oordeel van God. Wij weten allemaal dat de Joden in de loop der eeuwen vervolgd zijn geworden. En sommigen leggen de verantwoordelijkheid daarvan bij God zelf. En sommigen hebben aan Jodenvervolgingen meegedaan met de gedachte daarmee God wel behagelijk werk te doen. Ik moet u zeggen dat dat geen van alle Bijbels is. God heeft hen verstrooid onder de volkeren. En daar blijft het bij. De problemen zijn vervolgens deze, dat de Joden natuurlijk, wij praten er nu ook over. En ik laat de verdenking op me met zoveel dingen erover te zeggen. Laat ik de verdenking op me dat ik een Jodenhater ben. Mijn vader deed dat ook, dus een van zijn eerste brochures die hij schreef rond 1960, 61, had dan ook de titel Ik ben geen Jodenhater. En dat is ook zo, dat was hij niet en dat ben ik ook niet, integendeel. Maar wij praten over de Joden toch als degene die de Messias verworpen hebben. En die vijandig staan tegenover de Heer Jezus tot in onze dagen en tegenover het evangelie in het bijzonder en tegenover christendom in het algemeen. En dat is aanleiding tot vervolging. Zo werken die dingen. Dit is gewoon een algemeen bekend beginsel. Groepen van minderheden met een eigen cultuur, zal ik maar zeggen, die een minderheid vormen in een grotere omgeving, die raken altijd in de verdrukking. Als ze maar klein genoeg zijn, is het geen probleem. Maar zodra ze groter worden, worden ze bedreigend voor de omgeving. Omdat de ene cultuur per definitie bedreigend is voor de ander. Dat mag je niet zeggen. Maar tegenwoordig, hè, dat is politiek niet correct. Je moet tegenwoordig zeggen dat het zo mooi is. Zoveel verschillende culturen, zo'n rijke schakering enzovoorts. Dit is dwaasheid. Dit is gewoon weglopen voor de werkelijke situatie en voor verantwoordelijkheid. Want het betekent gewoon dat je bedreigd wordt. Dat je eigen cultuur bedreigd wordt. Als je daar niet aan hecht, dan geef hem dan maar op, prima. Maar als je daar aan hecht, heb je een probleem. En dat is de oorzaak, de primaire oorzaak voor jodenvervolging, maar ook voor vervolging van allerlei andere minderheden, zoals daar zijn de zigeuners en nog eens wat. Wat dat je nog meer van... Hè? Zo is dat nou eenmaal. En joden zijn zich constant bewust dat ze vreemdelingen zijn, dat ze in Israël, in Palestina of hoe je het land maar noemen wil, feitelijk thuis horen. Zij zijn in ballingschap en hun identiteit, die niet bepaald kan worden door afstamming, daar zijn ze lang de draad mee kwijtgeraakt. Na eeuwen is dat trouwens helemaal ondoenlijk, om technische redenen. Maar hun identiteit wordt dus bepaald door hun religie, al of niet geprakticeerd, want het heeft er ook weinig mee te maken. Hun religie bepaalt het, maar hun religie is een cultuur. Is een eigen cultuur, enzovoorts. En dat is die cultuur die de Heer Jezus verworpen heeft, die aan de ene kant de Messias verwacht, maar aan de andere kant hem niet wil hebben, enzovoorts. En dat leidt dus tot problemen. Altijd zo geweest. En dat maakt dan ook, hoe moet ik dat netjes zeggen, dat maakt hen ook tot een voor de hand liggende zondebok. Maar ik had liever niet zo'n Bijbels woord willen gebruiken in zo'n onbijbelse betekenis. Maar ik bedoel dit. Als iets voor ons bedreigend is, dan is het heel gemakkelijk om alles wat er misgaat bij ons te wijten aan dat wat ons bedreigt. En dat is wat in de praktijk vele malen gebeurd is. De Joden zijn altijd bedreigend geweest voor anderen, mede door hun grote kwaliteit over het algemeen. Laat ik eens iets positiefs zeggen dan. Dat weet iedereen. Of dat terecht is, weet ik niet, maar iedereen weet dit. Je kan dat niet nagaan, hè. Maar dat wekt jaloezie op en dat soort dingen meer. En als men uit is op de macht, krijgt men sowieso een probleem. Omdat de macht nou eenmaal ligt bij de sterken. En dat waren dikwijls de Joden, ook in onze westerse landen, zal ik maar zeggen. En als dus ergens de schuld, iemand de schuld moet krijgen van alles wat er misgaat, ligt het toch redelijk voor de hand om dan die schuld maar toe te schuiven aan de Joden. En zo is het gekomen. En meer, ja, dan kom ik in allerlei politieke verwikkelingen terecht waar ik liever niet over spreek. Ik kan het ook beter helemaal niet doen eigenlijk. Maar niettemin, zo werken die dingen. Maar te denken dat iets als de wat men de Holocaust noemt, om te denken dat dat van Gods wegen zou geregeld zijn of zo, of dat dat de grote verdrukking zou geweest zijn van Gods wegen over het Joodse volk of zo, ja, dat is dus echt volkomen onzin. Maar je hebt van doen met een ontheemd volk dat in werkelijkheid zijn identiteit kwijt is en dus zich nergens thuis voelt. En om die reden dan ook altijd vervolgd wordt, passief of actief, dat doet er nou niet, gediscrimineerd wordt, dat is een beter woord in dat verband, enzovoorts. Maar het zal pas een identiteit terugkrijgen als het de Messias accepteert. Waarom ook niet? Onze identiteit als gelovigen is ook niet de Nederlandse of wat het maar was, ook alweer of waar we vandaan komen. Maar onze identiteit is die van Christus. En de Joodse identiteit wordt pas weer werkelijk wat als men komt tot geloof in de Heer Jezus Christus. Dat is ook de enige betekenis die ik toeken aan uitdrukkingen die je kunt horen van sommige Joden die tot geloof zijn gekomen. Die zeggen dan, sinds ik Jezus gevonden heb als de Messias, ben ik pas echt Jood geworden. Ja, thuisgekomen heet dat, ja. Oké. In zeker opzicht is dat waar. In ander opzicht natuurlijk helemaal niet. Want als men komt tot geloof in de Heer Jezus Christus, dan houdt men op Jood te zijn in de religieuze betekenis van de term. En een andere betekenis ken ik eigenlijk niet. Ik zou het niet weten. Afstamming. De meeste Joden die tot geloof komen in de Heer Jezus Christus zijn van afstamming helemaal niet Joods. We hebben een Joods religieuze afkomst. Maar genetisch, Dat is nog een heel ander ding. En dat weten de Joden zelf maar al te goed, hoor. Vergis u maar niet. Nou goed. Richt mij op en ik zal hun vergelden. Dat is ook gebeurd, want er is een oordeel gekomen over het Joodse volk als zodanig. Hierbij, of hieruit, weet ik dat gij lust aan mij hebt, dat mijn vijand over mij niet zal juichen. Want ze hebben de overwinning niet behaald. Integendeel, ze hebben definitief verloren. U weet, de oversten deze wereld kenden de verborgenheid niet en hebben de Heer gekruist. Maar als ze geweten hadden hoe het zat, dan zouden ze dat nooit gedaan hebben. Want hierdoor hebben zij de strijd definitief verloren. Zij wonnen de slag, maar verloren de oorlog. En dus staat, de Heer stond op uit de dood en heeft zo in het openbaar tentoongesteld, te kijk gezet. Mooi Nederlands. Te kijk gezet. De overheden en machten enzovoorts. Want toen was ze definitief verloren. En toen werd hij uitermate verhoogd voor altijd. En de vijand juicht dus niet over hem. Want mij aangaande, gij onderhoudt mij in mijn oprechtigheid. Dan zijn we helemaal terug bij vers 2 en 3. De Heere zal hem bewaren. De Heere zal hem bevrijden. Mij aangaande, gij onderhoudt mij in mijn oprechtigheid en gij stelt mij voor uw aangezicht in eeuwigheid. Voor altijd. U weet het, was een van die profeten die sprak over de Heere, de God van Israël, voor wiens aangezicht ik sta. Hetgeen betekent die ik dien. En elders lees je weer, ik weet niet zeker meer of het Nehemia was, maar die stond dan voor het aangezicht van de koning. Dat wil zeggen, die schonk hem zijn glas vol of wat het maar was. Dat wil zeggen, diende die koning. Stond voor het aangezicht van. Ik wil ook eigenlijk zeggen dat het werk van de koning, dat is zijn aangezicht, zijn optreden naar buiten toe, ging via degene die voor zijn aangezicht staat. En op dezelfde wijze staat de Heer Jezus Christus voor het aangezicht Gods. Hij dient God. Nou ja, in het licht van de Hebreeënbrief, waar we zo vaak terechtkomen, mag dat helemaal geen probleem zijn. Wij kennen de opgewekte Christus, onder andere als de hoge priester van het Nieuwe Verbond, die van Gods wegen is aangesteld, die gesteld is voor de zaken die bij God te doen zijn. Hij staat voor het aangezicht Gods. Maar niet alleen als priester, maar ook als koning. Want dat is de positie van de koning ook. Hè? De koning dient niet het volk, de koning dient God. En vertegenwoordigt God bij het volk. Maar goed, van daaruit kom je ook zomaar weer in allerlei politieke discussies overigens. Over de rechten van de monarch enzovoorts. En of dat een goddelijk recht is of niet. En zo ja, waarom dan toch? Hè? En dat soort dingen meer. Ja, heel ingewikkeld. Gij stelt mij voor uw aangezicht in eeuwigheid, geloofd, geprezen, geëerd, zij de God Israëls. Want ja, daar zijn we toch terecht bij. Hij staat op uit de dood en hij zal de lof Gods verkondigen. Want hoe dan ook, wat hij daarna doet, doet hij in zijn positie van koning en hogepriester naar de ordening van Melchizedek. En hij doet dat tot eer, tot lof van God, de God van Israël. Gelooft zij de Heere, de God Israëls, van eeuwigheid en tot in eeuwigheid. Amen, ja, amen. Ten slotte wijs ik er nog op dat wij het net hadden over Juda. En wij dachten dat het Israël was. En dat waren de vijanden. En hen zou vergolden worden. En dan eindigt het met, gelooft zij de Heere, de God van Israël. Er zit toch een discrepantie in, lijkt mij. Een soort tegenspraak zit erin, of niet dan? En toch niet. Maar ja, het wordt heel gemakkelijk, als het één keer tot je doorgedrongen is, dat opzienersambt, dat van Juda is weggenomen, fundamenteel gegeven is aan Efraïm. Dat wil zeggen, van de twee stammen naar de 10 stammen is gegaan, waaruit de gemeente gevormd wordt en dat soort dingen meer. Dan wordt het makkelijker. Juda was de vijand, maar geloofd, geprezen, geëerd zijn de God van Israël. Als u tijd hebt en ik mijn aantekeningen bij me, hou ik u een uurtje bezig met het opsommen van schriftplaatsen waar Israël en Juda in één adem genoemd worden en waaruit blijkt dat het twee tegengestelde partijen zijn. Dat het niet hetzelfde is. Nee, met name uit het Oude Testament dan. Het Nieuwe is iets moeilijker. Maar je zou dat in die psalm, deze psalm ook herkennen. Hè? Juda's ongelovig zijn de vijanden. Maar als de Heer één keer opstaat uit de dood, dan geprezen zij de Heer, de God van Israël. Maar dan ben je toch echt bij het andere deel terecht. En bij het deel dat meer rechten kan laten gelden op de naam Israël dan Juda. Want de naam is de titel. En de naam en de titel gaan mee met de eerstgeborene. Dat iemand anders koning wordt, dat is een ander verhaal. Het gaat over koningschap. Maar wat gaat om de naam? De naam hoort bij de eerstgeborene. En die heet dus Israël. En in de praktijk slaan we die tussenstap over. En zeggen, nou ja, het is terechtgekomen bij de gemeente. En in onze dagen, de gemeente is Israël. Het volk van God, het koninklijke priesterlijke volk. Onder die naam. Want het koninklijke priesterlijke volk heet Israël. We hadden zo kunnen staan, geloofd zij de God van de gemeente in de praktijk. Maar daar gaat het over. Hier wordt gemeentelijke waarheid geïllustreerd. Eén aan de kant gezet, het andere ervoor in de plaats. Goed, wij zullen het hierbij laten, denk ik. En we zullen de Heer danken. Wij danken u, Hemelse Vader, voor de rijkdom van uw woord. We danken u dat we door deze psalmen, door deze liederen eigenlijk, bepaald worden, niet maar bij de schrijver van de psalm, maar bij onze heiland zelf. Over wie deze psalmen spreken en over wiens werk en geschiedenis inmiddels deze psalmen handelen. Wij danken u dat wij ook in deze psalm opnieuw mochten zien naar onze heiland die eenmaal kwam als dat lam Gods dat de zonde der wereld wegnam. Die naar ons als ellendigen heeft omgezien, maar die als gevolg daarvan leed en stierf. Maar we danken u dat wij hem mogen kennen als degene die werd opgewekt uit de dood, die uitermate werd verhoogd en aan wie de ganse schepping werd onderworpen. We danken u dat we uit hem mogen leven en in hem ook gemaakt zijn tot koningen en priesters voor u, onze God en Vader. We danken u dat we mogen beseffen dat wij die geloven een deel hebben aan Christus, behoren tot dat Israël Gods, dat niet leeft onder de regel van de wet, maar onder de regel van de volmaakte wet die der vrijheid is. We danken u daarom dat we in vrijheid tot u mogen komen, in vrijheid ook u mogen dienen en kunnen dienen uit de bekwaamheid die u onszelf gegeven hebt. Wij willen u daarom danken voor deze avond en onszelf aan u toevertrouwen. Want we weten dat wat er ook gebeurt, wij zijn in uw handpalmen gegraveerd. En u laat niet varen het werk uw handen. We danken u dat u trouw bent en dat de beloften die u ooit gedaan hebt vastliggen in de persoon en het werk van onze heiland in verleden, heden en toekomst. Wees u dan ons nabij met uw kracht en met uw genade waarmee u overvloedig bent over ons. Amen.